Jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 22 december. 9:30 proponent A.M. van Maurik uit Driebrugge. En 19:30 dominee Van der Wind. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de voorzang is psalm 147 vers 1. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. De kerk haalt met iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, maar eigenlijk een vraag voor ons allemaal. Hebben we vijanden? Ja, wat is eigenlijk een vijand, hè? Een vijand is iemand die ons het leven moeilijk maakt, die erop uit is ten diepste om ons kapot te maken. Kan bij iemand zijn die heel erg gepest wordt op school. kun je dat als een vijand ervaren. Vanavond gaat het ook over vijanden. En dan zijn het vijanden die ons leven met de Heere God kapot willen maken. Die ons het leven met de Heere af willen nemen. Dat kunnen mensen zijn. Dat kunnen dingen zijn. Dat kan je mobiel zijn. Dat kan de Satan zijn. Dat kunnen je zonden zijn. Vijanden. Daar gaat het vanavond over. En vooral horen we hoe de Heer ons daarvan verlossen wil. Zodat we geen last hebben van die vijanden. En de Heere dienen. We zingen samen Psalm 3 vers 4. Over de macht van God over die vijanden. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. Hij is het die de vijand de baas wordt. Psalm 3 vers 4. Vijanden, geestelijke vijanden, daar gaat het vanavond over, maar we mogen weten, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. We mogen samen ons geloof gaan belijden in deze verwinnaar. En ons amen is Psalm 23 vers 2. Als het dan zo is, en het is zo, dat hij de verwinnaar is van alle vijanden, mogen wij zingen, ik vrees niet. Psalm 23, vers 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, hoe goed bent u dat u ons hier brengt. Waar we als schapen van de kudde mogen schuilen bij de goede herder. Hoe goed bent u dat hoewel we in bezet gebied leven, waar de machten van het kwaad, waar de zonde soms zo oppermachtig lijken, dat u ons vanavond een adventvergezicht aanreikt. En dat u ons wil leren dat u alleen verwinnaar in de strijd bent. En we bidden, Heere, om geopende oren en geopende harten, opdat door de leiding van uw Heilige Geest uw dienaar uw woorden spreken mag en dat wij ze mogen ontvangen in geloof en dat uw woord voor ons tot onderwijs en tot bemoediging mag zijn, op de levensreis. En Heere, dan kent u ons. En u weet wat we net in gedachten hadden. Toen we nadachten over onze vijanden. Misschien zien we mensen voor ons die ons leven onmogelijk maken. Misschien dachten we vooral aan de verleidingen aan de Satan. Misschien is ons mobiel onze vijand. Heere, wat het ook is, wilt u ons vanavond onze ogen openen voor u en uw macht. En dat we het al luisterend mogen beseffen, mogen geloven en bewonderen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor hen die wonderen van hem verwachten. Mogen we dat doen vanavond, Heere? Wonderen van u verwachten. Als het Advent-evangelie opengaat. Eenmaal opende u de mond van Zacharias. En hij ging goed van u spreken. Open uw dienaars mond, opdat hij goed van u spreekt. En we zo de week in kunnen. Met uw woord in ons hart. Ik vrees niet. Zegen ons hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Uw wereldwijde kerk, die vanavond samenkomt in dorpshuis, in ons land, over het rond van deze aarde, ook daar waar uw gemeente vervolgd wordt. Heere, maak uw naam groot. Verbreek de machten van de duisternis. Zet vijandschap tussen hem en ons. In de verkondiging van uw heilige evangelie. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond de schriften in Lucas 1. Ik zal vijandschap zetten, zo klonk het uit Genesis 3 tot ons. En vanavond komen we die vijanden opnieuw tegen. De schriftlezing vindt u in Lucas 1. Vanavond staat een klein stukje uit de lofzang van Zacharias centraal, wat hij, als God zijn mond weer geopend heeft, mag zingen over de grote werken van God. Maar eerst nemen we tot ons wat de engel tegen Zacharias zegt. Hoe komt dat straks terug in zijn lied? We lezen Lucas 1. Dus eerst vanaf vers 12. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Lezen we nu verder in vers 67. Nadat God, vers 64, zijn tong had losgemaakt, gaat Zacharias zingen. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover lezen we samen het woord van God. In de verkondiging staat vers 74 centraal. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees. Een zin die begint met een komma en eindigt met een komma, dus het staat in een lange verband. Maar we concentreren ons het meest op deze woorden. Boven de preek heb ik geschreven: verlossing om te dienen. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we van die grote daden van God. Psalm 78, vers 1 en vers 26. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. We mogen vanavond het Advent-evangelie vernemen. En dan vers 27, ja, zonder vrees, daar hebt u het, zonder vrees, mocht Israël veilig trekken. Hem zag de zee zijn hateren overdekken, want God, hun God, bracht hen bevrijd van banden naar het land. En zo wil hij verlossen om ons naar zijn beloofde land te brengen. Psalm 78, vers 1 en 26. En eerst mag u uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. Thank you. Enkele zangers hadden in de gaten dat ik het verkeerde vers opgaf. We zongen vers 26, dat ging over die vijanden, dus was ook goed. Maar het ging natuurlijk om vers 27. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken, want God hun God bracht hen bevrijd van banden naar het land, het beloofde land. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Verlossing om te dienen. Gemeente ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is de lofzang van Zacharias, vers 3 en vers 5. Hij spelde ons dat we te alle tijd wanneer die blijde heildag rees van vijandsdienst bij juk bevrijd. Hem dienen zouden zonder vrees. Dat is de berijming dus van onze tekst. En dan ook dat vergezicht voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, vers 3 en vers 5. Gemeente, luisteren is een kunst. Want wij luisteren heel makkelijk naar onszelf toe. Soms dat we horen wat we willen horen. En dat kan zo erg zijn dat er zelfs een kloof zit tussen de boodschapper en de ontvanger. Amerika bijvoorbeeld, waar die onderzoek loopt naar een afzettingsprocedure tegen president Trump. Als dan de Democraten en de Republikeinen naar hetzelfde onderzoek hebben geluisterd, komt de een met een hele andere conclusie dan de ander. Het lijkt wel of ze naar een heel verschillend verhoor hebben geluisterd. En dichterbij kan dat ook zo zijn. Hoe vaak komen conflicten in de familie, in het gezin of op het werk niet hier vandaan dat we niet goed naar elkaar luisteren, dat het niet lukt, ja, om te horen wat er echt gezegd wordt. Dat we zo vol zitten met onze eigen gedachten dat niet meer binnenkomt wat de ander aan ons kwijt wil. De kloof tussen zender en ontvanger. Daarom bidden we ook altijd om de Heilige Geest. Of God de dienaar zijn mond wil laten zijn, de boodschap. Maar ook dat we het woord ontvangen. Horen wat er gezegd wordt, zoals God tot ons spreekt. Nu heeft Zacharias ook geluisterd in de tempel. Geluisterd wat God door de engel tot hem te zeggen had. En dat was geweldig nieuws geweest. Elisabeth en hij zouden nog een kindje krijgen. En wat voor een. De engel had verkondigd en Zacharias had geluisterd. Daarna had hij maanden moeten zwijgen en nu komt het eruit wat hij gehoord heeft. Hij gaat zingen, de priester wordt profeet. Prachtig, hij zingt over dat jongetje dat hij krijgen zal, vers 76, de profeet van de Allerhoogste. Maar daar begint hij niet mee. Mooi is dat, hè? Hij begint niet met de blijdschap die er was over het wonder dat hij een kindje kreeg. Nee, hij begint over de Messias. Hij begint om het volk op het spoor van het huis van David te zetten. Niet op het huis van Levi, waar hij zelf uit voortkomt. Geprezen zij de Heer. de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Zacharias heeft kennelijk goed geluisterd. Hij heeft de kern begrepen waar de engel voor kwam. Dat ging niet in de allereerste plaats om Johannes. Johannes was slechts wegbreider. Hij moet wassen en ik moet winder worden. Het ging om de Heer Jezus, om de vervulling van de Messiasbelofte. En dat overstijgt het geluk van Zacharias en Elisabeth dat ze nog ouder mogen worden. God heeft zijn barmhartigheid getoond. Het kloppend hart van God. En dan eindigt dat zo mooi met vrede voor wie in de dood lagen. Prachtig. Maar vanavond buigen we ons over dat kleine stukje in dat lied van Zacharias. Daar lijkt hij ineens op een hele andere toer te gaan. Dan heeft hij het ineens over vijanden. Over verlossing en bevrijding van hatelijke vijanden. Meervoud staat het, hè? Vijanden. En dan denk je ineens, heeft Zacharias nou wel goed geluisterd? Heeft hij wel goed begrepen waar die engel het over had? Want die had het helemaal niet over vijanden. Die engel die had het wel over bekering tot twee keer toe. Tot ombuiging van ongehoorzamen tot rechtvaardigen. Een volk toegerust aan de Heer. Maar vijanden, daar had hij het helemaal niet over. En dan komt bij ons de vraag op, zou Zacharias ook niet zo goed geluisterd hebben? Zou die ook een beetje naar zichzelf toegeluisterd hebben? Er zijn wel uitleggers die dat zeggen. Die zeggen, als het erop aankomt, dan is Zacharias echt kind van zijn tijd. Hij verwachtte een Messias die kwam verlossen van die gehate Romeinen. Zou dat zijn, dat Zacharias in één keer iets gaat zingen over waar hij niets over gehoord heeft, van de engel niet. En ook niet uit de profeten, uit het Oude Testament. Maar dat hij helemaal gefocust is op de verlossing van die Romeinen. Is dat wat er gebeurt, dat hij het evangelie eigenlijk een beetje horizontaal maakt? Nou, dat is best een gevaar, hè, dat we van het evangelie iets maken om er zelf beter van te worden. In ons eigen voordeel. Dat God tot een soort God wordt die het voor ons allemaal een beetje goed maakt en een beetje fijn. Die de vijand verjaagt. Is dat wat er eigenlijk aan de hand is, dat Zacharias op een verkeerde manier geluisterd heeft en daarom eigenlijk ook op een verkeerde manier zingt? Dat hij eigenlijk niet zozeer achter de Messias aangaat, maar dat hij met deze woorden God voor zijn karretje spant? Ik denk van niet, gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat Zacharias echt wel goed geluisterd had. En we gaan vanavond naar, wat zijn dan die vijanden? Wat bedoelt hij daarmee? En ik hoop dat we daarmee ook bij ons eigen hart en leven komen. Ik weet niet welke vijanden u toen straks in gedachten nam. Als je nooit geen last hebt van geestelijke vijanden, dan geeft dat ook te denken natuurlijk, hè? Maar wellicht kwam er wat in onze gedachten op. En we gaan ons leven er eens naast leggen. Wat beweegt Zacharias om dit over die vijanden te bezingen? En waarom is dat toch echt wel goed geluisterd van Zacharias? Het evangelie echt wel goed begrepen? Nou, de eerste reden om dat te zeggen, die vinden we meteen aan het begin. Vers 67. Zacharias zingt niet zomaar wat. Ten diepste zingt hij niet wat in hem opkomt. Nee, hij werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Hij werd vervuld, dat overkwam hem. Dat overkomt als een genadegave van boven. Dan is de vraag eigenlijk niet eens meer aan de orde of we wel of niet goed luisteren, want dan neemt de Heilige Geest het over. Die geeft het lied in het hart en in de mond. En dat overkomt Zacharias genadig. Hij zingt een geesteslied. En dat maakt van dit lied een godswoord. Geen spoortje politiek dus. Dat blijkt dan meteen aan het begin als het niet alleen maar over zijn eigen gezinnetje gaat, maar als hij de grote lijn van de heilsgeschiedenis van God gaat bezingen. Zacharias zingt, maar als het erop aankomt, neemt God het woord. En daarmee wordt het waar, wordt ieder woord van dit lied waar. Want het is waar omdat God het zegt. De vervulling met de Heilige Geest. Daar zitten trouwens twee lessen in voor ons. Die goed is om onze tijd ook te bedenken. Die leiding met de Heilige Geest, die maakt de psalmen en de nieuwtestamentische liederen uniek. De psalmen en deze liederen in het Nieuwe Testament, die zijn onweerlegbaar geïnspireerd door de Heilige Geest, die gebruik maakt van de tong, van de muzikale gaven van mensen. Zoals de dichter van Psalm 45 zegt: mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is als een pen van een vaardige schrijver. En daar zit ook een heel principieel verschil tussen psalmen en gezangen. Bij de psalmen weten we dat ze door de Heilige Geest geïnspireerd zijn, woord voor woord. Een godsopenbaring. En de nieuwtestamentische liederen, idem dito. Alle liederen van na die tijd zijn ook een rijk geschenk van God. Die de gave van de muziek en van de dichtkunst aan mensen gaf. Die mensen met de Heilige Geest vervulde in geloof, hoop en liefde, waardoor mensen kwamen tot de lofzang, ook met nieuwe liederen. Maar wel met dit verschil, dat de psalmen en die nieuwtestamentische liederen door de Heilige Geest zo geleid in het woord van God terecht zijn gekomen. En daarmee onfeilbaar, terwijl we onze liederen altijd maar weer moeten toetsen aan het woord van God. Aan het evenwicht van het woord van God. Zoveel is hier dus duidelijk dat het een door de Geest geleide profetie gaat. En als dat woord ons dan niet ligt, ja, dan moeten we anders gaan liggen, want dan ligt dat aan ons. Het woord laten staan. Er zit nog wel een tweede les in. Als de Heilige Geest zo bij Zacharias het woord neemt, dan zou het best kunnen zijn dat hij een vergezicht kreeg, dat hij de woorden in zijn hart kreeg, maar dat hij als klein mensenkind de diepe rijkdom van die woorden nog niet eens helemaal verstaan heeft. Ik sluit het helemaal niet uit. dat hij op een bepaalde manier toch ook wel gedacht heeft, net als heel veel mensen in zijn tijd en later de discipelen ook, van ja, die Messias die gaat ons van de Romeinen verlossen. Zou zomaar kunnen. Maar dat neemt niet weg dat in deze woorden de diepgang van de leiding van de Heilige Geest zit. En is dat niet herkenbaar? Ik hoop dat je mag weten dat je door de Heilige Geest geleid wordt. Dat je de Heer hebt lief gekregen en dat je ook zegt van ja, dat heb ik allemaal niet van mezelf. Dat is nou het werk van de Heer in mijn leven. Maar dan kan het toch ook zomaar zijn dat je soms niet in alle dingen het zicht hebt. Wij kennen ten dele. En soms verwachten we van de Heer Jezus andere dingen dan Hij goed voor ons vindt. Ons luistervermogen is niet altijd zo goed, toch? We luisteren wel graag naar ons toe. De Heer heeft er een heel werk aan om ons te leren luisteren en om ons de diepte van het woord te laten verstaan. Vervulling met de Heilige Geest, dat is de eerste reden die ons leert om dat van die vijanden hier goed te lezen. De tweede, dat is de messiaanse inzet van Zacharia's lied. Dat maakt volgens mij duidelijk dat hij echt niet in de eerste plaats en allermeest aan die Romeinen heeft gedacht. Maar dat hij in zijn lied, geleid door de Heilige Geest, veel dieper heeft gezien. Kijk maar in vers 69. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht. Daar begint hij mee. Nog voordat hij het over die vijanden heeft. En die hoorn, nou, dat herkenden de mensen van zijn tijd direct. Een hoorn van een dier was in het Oude Testament het teken van kracht, van overwinning. Zoals een dier met zijn horens kon vechten tegen een ander dier en zich zo kon verlossen van de vijand. Maar dan ook nog eens een keer een hoorn van zaligheid. In dat Griekse woordje wat hier gebruikt wordt, daar zit redding, behoud, heil in. En Zacharias, ik ga er maar van uit dat hij het in het Hebreeuws heeft gezongen. In het Hebreeuws staat er dan als in het Oude Testament er over hoorn van zaligheid gesproken wordt, dan staat er hoorn van de gezalfde. En letterlijk is dat in het Hebreeuws Messias. Dus eigenlijk staat er de hoorn van de Messias. Die profetie komen we minstens twee keer tegen. 1 Samuel 2. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. En in Psalm 132, daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. En ook Ezechiël spreekt erover. Kijk, daar zingt Zacharias van en dan putt hij als het ware uit het Oude Testament, uit de adventteksten, de verwachting van de verlossing door de Messias. Daar is zijn hart vol van. Nou goed, zegt iemand, dat zal waar zijn. Maar waar komen dan die vijanden ineens vandaan? Nou, dan komen we op het derde. Als het in de Bijbel over, in het Oude Testament over vijanden gaat, dan kom je dat heel vaak tegen bij de profeten. Inderdaad, de engel die bij Zacharias kwam, die had het er niet over. Maar Zacharias diende God, hij had de Heere lief en hij was thuis in de schriften. En welke plaats hadden nu die vijanden in het Oude Testament en bij de profeten. Nou, dat weten we. Het was eigenlijk een telkens terugkerend refrein. God zegent Israël, dan vergeet het volk de Heere, gaat zondigen, dan stuurt God een vijand. Dat kon een volk uit de buurt zijn, of een hongersnood, of watergebrek. En als die vijand dan komt, als het volk hopeloos vastloopt, dan komt er berouw, dan komt er bekering. Hé, bekering, daar had die engel het ook over. En hij, vers 17, zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Kijk, en in die weg van bekering komt er verlossing van de vijanden. Dat is dus geen politiek, maar dat is heilsgeschiedenis. Zo handelde God met zijn volk. Als het in de kerk niet meer gaat over bekering en verlossing, dan komt op den duur de Messias en het belang van zijn werk niet meer centraal te staan. En dan blijft er op den duur van het evangelie niks over. En let erop, die bekering is heel concreet. Wij vinden het wel eens moeilijk om ons daar concreet iets bij voor te stellen. Wat is dat nu als je bekeerd wordt, als je jezelf bekeert? Maar hier is het heel concreet. Johannes die komt, we hebben het net gelezen, vers 17, om het hart van de vaderen te bekeren tot, dan zou je zeggen tot God. Nee, dat staat er niet. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Dat is opvallend. Dat duidt erop dat er bij de vaderen, bij de ouders, een bekering is om zich weer te richten, verzoenend te richten op hun kinderen. Dat is bekering. Dat conflicten uit de weg geruimd worden en dat de harmonie met anderen gezocht wordt. Dat is bekering. Verzoening tot God en verzoening met elkaar. Ook binnen je gezin. Dat ouders niet boven hun kinderen staan en niet hard en liefdeloos zijn. Maar dat ze zich neigen tot hun kinderen, dat de liefde spreekt. Dat is bekering. Kolbrugge die zei, ouders zijn in het leven van een kind de handen van God. Dan heb ik nog wel eens bekering nodig, gemeente. Ouders. Om in het leven van onze kinderen en van de kinderen van onze gemeente de handen van God te zijn. Zo zijn liefde en genade uitstralen dat onze kinderen de zin in krijgen om de Heere te dienen. Verzoening onderling. Als we christen willen zijn zonder verzoening onderling, als het in de kerk niet over verzoening onderling gaat, raken we ook de kern van het evangelie kwijt. Die bekering die leidt tot verlossing van de vijanden. Telkens weer in het Oude Testament. Een telkens terugkerend refrein. En als je dat leest, als je thuis in de kinderbijbel bezig bent en iedere keer leest hoe dat ging met dat volk in de woestijn, iedere keer weer hetzelfde liedje. En toen kwamen ze in het beloofde land, Richteren, iedere keer hetzelfde liedje. Dan een terugkerend refrein, dan denk je, wat moet God geduldig zijn, hè? Voor een hardnekkig volk. En als je jezelf een beetje kent, en je komt iedere avond weer met je gedachten, woorden en daden bij de Heere voor de draad, Dan moet je hetzelfde zeggen. We moeten Heere geduldig zijn. En wat hebben we het nodig dat er een hoorn van zaligheid opgericht wordt. Vooral als je last hebt van die vijanden. De duivel, de wereld, de zonde, je eigen hart. Die vijand die wel in het paradijs over ons heen hebben geroepen en die we maar niet te baas kunnen, waarvan wij onszelf niet kunnen verlossen. We hebben iemand nodig die vijandschap zet. En dan kom ik bij het vierde en dat maakt zo mooi duidelijk dat Zacharias het echt niet alleen maar over die Romeinen had. Het was geen politiek. Dat is het doel van die verlossing van de vijanden. Waar ging het hem om? Nou, die verlossing van die vijanden, die diende een hoger doel. En dan komt er even een wonderlijke paradox, een hele wonderlijke, ja het lijkt wel een tegenstelling. Het is bijna 75 jaar geleden. De mensen verlangden er hier in de Bommelerwaard naar om verlost te worden van de vijand. Met welk doel? Nou, om vrij te zijn. Eigen baas. Is dat bij Zacharias ook zo? Nee. Wat is het doel? Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden. Niet vrij, maar dienstbaar. Dienstbaar aan de beste koning die er is. Omdat de dienst aan koning Jezus zo'n goede dienst is. Dat is het doel. Om van die vijanden zo verlost te worden. Dat je verlangend en vrijwillig je in dienst van koning Jezus stelt. Meer en meer. En wat is nou het mooie van die dienst? Dat leg je leven er maar naast. Als je zo verlost wordt van je vijanden, dan dien je zonder vrees. Zonder angst. Dan ben je niet bang. En dan bedoelt Zacharias hier niet in de eerste plaats, dat is ook wel waar, maar dat bedoelt hij niet, dat je niet bang bent voor God. Dat bedoelt hij niet in de eerste plaats, maar dat is wel waar. Als je de Heer dient, dan ben je niet bang voor hem. Je hebt wel kinderlijk ontzag, diepe eerbied, maar je bent niet bang. In de volmaakte liefde is geen vrees. Hadden we wel verdiend, Adam en Eva stonden te beven als een rietje. En als wij onze zonde overdenken ook, maar als je hem mag dienen, hoef je voor de Heere niet bang te zijn. Dat is heerlijk toch? Als je zo met hem mag leven. Maar, daar gaat het hier Zacharias niet om. Het gaat om iets anders. Het gaat dat je niet bang bent voor de vijanden. Daar gaat het om. Als je door de Messias in dienst van de Heere komt, als je de Heere gaat dienen en liefhebben, ja, waar moet je dan eigenlijk nog bang voor zijn? Ik preek nu even tegen mezelf, want ik ben van heel veel dingen bang. Ik weet niet waar u bang voor bent, maar ziekte, lijden, dood, De vraag of je kinderen het spoor van de Here willen gaan. En vult u maar, we zijn voor zoveel bang. Maar wat wil de Heer nou in ons leven bewerken? Dat we niet bang zijn. Voor die vijanden niet. Want er is een verwinnaar in de strijd. Later hebben de Heer Jezus en Paulus hier wat meer woorden aangegeven. Ik wil daar twee dingen van zeggen. De Heer Jezus heeft het later zo gezegd. En ik zeg u, mijn vrienden, vrees u niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Dat is hetzelfde. Joh, die discipelen die waren zo bang. Die waren bang voor de Farizeeën. Die waren bang om naar Jeruzalem te gaan. Die voelden de haat van de vijanden onder het volk. Ze waren bang. Die konden echt niet zingen hoor. Van vijandsdienst bij juk bevrijd. Hem dienen zouden zonder vrij. Ze waren heel bang. En dan gaat de Heer Jezus dit woord voor hen in vervulling brengen. En dat doet hij vanavond ook voor ons. Ik vind dat zo mooi. Dat viel me op toen ik dit opzocht. Als die discipelen zo bang zijn voor die vijanden. Dat is de enige keer dat de Heer Jezus zo dicht bij zijn discipelen kwam dat hij ze mijn vrienden noemde. Dat is de enige keer. Toen hij ze zo bang zag, zei hij: mijn vrienden, vrees niet. Ik weet niet waar u bang voor bent. En dan zegt de Heer Jezus vanavond: mijn vrienden, je hoeft niet bang te zijn. Geen bedreiging, geen vijand zo groot. Of de Heer Jezus weet de raad mee. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Zelfs de dood niet. Want groter dan de helper is de nood toch niet? Ik moest even terugdenken, het is een hele poos geleden dat ik bij een afscheidspreek was van een collega hier in de Bommelerwaard. En die maakte zich best wel een beetje zorgen over de gemeente die hij los moest laten, die hij terug moest leggen in Gods hand. En toen zei hij heel eerlijk: ik ben bezorgd over dorpsgenoten. Want die zijn voor God en de duivel nog niet bang. En die mensen kom ik inderdaad tegen. Die zijn van niets en niemand bang. Dood is dood. Haal het leven wat eruit is en dan maar zo gauw mogelijk voorbij. Als het heel verkeerd komt, help je dat een handje. Die zijn voor God en de duivel niet bang. Daar was mijn collega bezorgd over en ik ook wel eens. Over mensen in ons dorp. Soms zelfs over mensen in onze eigen gemeente. Die er wel zijn, of niet. Zou dat hierover gaan? Nou, ik denk het niet. Maar toch verkondig ik het vanavond. Als je nou in deze Jezus gelooft, dan hoef je voor God en de duivel niet bang te zijn. Voor de dood niet, voor de zonde niet. Voor de verleiding niet. Kunnen grote vijanden zijn. Maar God staat erboven. Hem dienen zonder vrees. Paulus zegt dan: wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan gaat Kerstevangelie open. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal die ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Ik heb geen gevaar te vrezen. Leven we daaruit, gemeente? Dan heb je een stil en een gerust leven, toch? Het kan wel eens op je aankomen, maar in al die dingen mag je weten. Mijn heiland staat erboven. Hij is machtiger en groter. Want hij heeft al die vijanden overwonnen. Ja, zegt iemand, dat is mooi gezegd, dominee, maar is dat nou voor mij? Mag ik dat nou beleven en zeggen? Ooit kwam de duivel een keer bij Maarten Luther. En hij had een papier bij zich, vol van zonde van Maarten. Jongens en meisjes, zo vertelde Luther die dingen. Of dat echt zo was, of dat in zijn hoofd gebeurde, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar de duivel kwam bij hem en er stonden al die zonden van Luther op. En weet je wat Luther tegen hem zei? Weet je er nog meer? Schrijf ze er maar bij. En eindelijk was de duivel klaar. En toen pakte Luther een pen. En toen schreef hij er met grote letters dwars doorheen. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hem dienen zonder vrees. Heb je het dan nooit moeilijk, dominee? Jazeker wel. Je zult maar ziek zijn. Maar dan mag je in dat alles weten dat er een God is die je vasthoudt. Habakuk heeft ervan gezongen. Al kwellen ziekte, zorgen, machten. Ik zal hen met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten. Al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. De Heere, Heere is mijn kracht. En iedere vijand zal zich buigen voor hem die alles heeft volbracht. Eens stonden Adam en Eva pro deo voor Gods aangezicht, bevend als een rietje. Maar God zet vijandschap, zodat zij en wij hem dienen zouden zonder vrees. En als je zo voor Gods aangezicht staat, dan mag je barmhartigheid verwachten. Want dat zingt Zacharias, dat God innige gevoelens van barmhartigheid heeft. Zoveel innige gevoelens dat hij zijn zoon gaf aan een wereld verloren in schuld, zodat elk die van zichzelf in duister dwaalt hem dienen mag zonder vrees. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wat bent u barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid. Wat bent u het waard dat we u met mond en hart danken en eren. Dat u vijandschap zet, ons niet overgeeft aan het kwaad, aan de zonde en aan de duivel, aan wie we onszelf hebben overgeleverd, maar dat u in uw grondeloze barmhartigheid vijandschap zet en verlost, zodat we u dienen mogen zonder vrees. Heere, u kent ons. Als die vrees er wel is, wilt u het wegnemen. Misschien is er vanavond wel iemand die nog vreest, die nog bang is voor u. Net als Adam en Eva toen. Heere, wilt u zo vervullen met uw Heilige Geest. Geloof geven op de belofte van het evangelie. Dat die angst plaats maakt voor geloof. Voor vertrouwen. Heere, ik geloof. Kom een ongeloof te hulp. Geef dat die vrees voor u plaats maakt. Voor de vrezen des Heren, de eerbiedige omgang met u. Misschien is er wel iemand vanavond die zich belaagd voelt door vijanden, die de macht van de duivel ervaart, die worstelt met ernstige ziekte, die zijn mobiel als vijand ervaart omdat de zonde trekt. Wat er ook kan zijn. Heere, geef vertroosting, moed en kracht in de wetenschap dat de vijand verslagen is, dat u verwinnaar bent en dat we niet hoeven te vrezen, omdat we vastliggen in uw hand. Dank u wel, Heere, dat u vanavond in de verkondiging van uw woord zo laag afdaalde. Want u kent ons wel. En u weet wel dat we soms bang zijn, angst hebben. Dat u zo laag afdaalde. En ons, mijn vrienden, wilde noemen. Daar zijn we verwonderd over, Heren, want wij weten wat dat uw lieve zoon heeft gekost. Om dat vanavond te kunnen laten verkondigen. Geef dat we met dit woord in ons hoofd en in ons hart de week ingaan. In alles wat het ons brengt. Past u zelf uw woord toe. Geef dat we niet verkeerd luisteren, maar in geloofsgehoorzaamheid luisteren. Ook als het misschien een aansporing was, omdat er bekering nodig is. In onderlinge relaties met onze kinderen of met onze ouders of met onze familie of op het werk. Helpt u ons om concreet bezig te zijn met bekering en heiliging van ons leven. Maakt u het zo goed voor een ieder van ons. Ook als we misschien tegen de week opzien. Als we wakker liggen van dingen. Geef dat dit woord ons begeleiden mag. We bidden voor onze gemeente. Voor een ieder die een taak mag hebben. Voor uw kerk in Nederland, onze protestantse kerk en alle andere kerken. Uw wereldwijde kerk, onze vervolgde broeders en zusters. Uw volk Israël. Heere, bouw uw koninkrijk. Zegen hen die ons moeten regeren. In onze gemeente, in onze provincie, in ons land en wereldwijd. Heere, wilt u in deze donkere dagen het licht van uw genade groot doen zijn. En geef dat ook wij. Op de plaats waar u ons stelt een lichtend licht mogen zijn. Opdat alles heen wijst naar Jezus Christus. Die u gezonden hebt. De redder. De verlosser van onze vijanden. U eren en danken wij. Vader, Zoon en Heilige Geest. Glorie voor uw naam. Amen. We bidden en danken voor die verlossing en redding met Psalm 116, vers 3. Ach Heer, och wie hebt mijn ziel door u gered? Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En mogen we zingen, Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Psalm 116, vers 3 en vers 4. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.